je nou virtuoos bent of geen noot kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Bra.
Welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor muziekmaker Nederland. Muzikant of muziekliefhebber, wij maken een podcast die een kijkje geeft achter de schermen van muziekmaker Nederland. Het is vandaag seizoen 4, aflevering 13 en dat is een backstage aflevering. En mijn gast is iemand die ik denk ik al een jaar of 15 ken inmiddels. Muzikant, vroeger van TNT-NPS, nu van zijn eigen project Marino. Organisator van Fiesta Macumba. Vroeger nog programmeur van de Winsten geweest. Bedrijfsleider bij de Melkweg. Activist. Ajaxiet. Amsterdammer. En Chileen. Marino. En je achternaam zeg ik hopelijk goed. Alarcon.
Perfect man. Wat een mooie intro. Wauw.
Ja, even mijn best op gedaan. We kennen elkaar al heel lang. Ooit als deelnemer van de Amsterdamse Popprijs. Ja. Hebben we elkaar leren kennen. En je kwam tot de finale.
Die hadden we moeten winnen, maar daar hoeft het niet over te hebben.
Ik zit even te denken welk jaar het was, maar dat hoeft ook helemaal niet. Ja, en daarna doorgegaan met TNT-NPS. Ja. Wij hebben met Grapje nog een aantal keer mogen boeken op mooie plekken als Amsterdam Roots Festival. Mm-hmm. Kan ik me echt heel goed herinneren. Mm-hmm. Dat was Earth Shaking. Vondelpark, een paar keer en dat soort dingen uitmarkt volgens mij. Ja. En met TNT-NPS eigenlijk is het heel goed gegaan. Ja. Een lange route geweest, maar wel een hele mooie. Toen ben je gestopt daar en solo verder gegaan. En dat levert nu een tweede album op, geloof ik.
Tweede album, klopt ja.
En daarnaast dus ook nog heel veel andere dingen in de muziek gegaan. Maar ik wil eigenlijk beginnen met hoe het bij jou begonnen is dat muziek maken, muziek gebruiken, consumeren, hoe dat in jouw leven is ontstaan.
Nou, ik denk niet dat het echt met de paplepel is ingegoten, zeg maar. Want niemand van onze familie maakt muziek. Tenminste, de generatie boven ons. Wel, mijn ouders zijn gevlucht uit Chili. En bij ons was altijd wel binnen de politieke beweging muziek belangrijk. En bepaalde nummers waren voor ons wel belangrijk. En het is een hele beweging geweest uit Chili met name. Van politiek geëngageerde muziek. Waar eigenlijk, het heet La Música Nueva, heette dat. En dat was begonnen met Victor Jara met name. En dat is een hele beweging geweest van muziek. Die eigenlijk heel nostalgisch was. En verlangde naar vroeger een betere, mooie samenleving. En daarna ook nog verlangen naar terugkeer. Naar het vaderland of het moederland. Dus dat wel. Verder heb ik door mijn moeder, die heeft mij gedwongen, omdat mijn beste vriendjes dat ook hadden, op gitaarles gezet toen ik volgens mij 6 was of 7. En dat heb ik gedaan tot ik 10 was. En ik kon ook bladmuziek lezen en volgens mij was ik best wel oké. En toen heb ik de gitaar weggelegd en eigenlijk tot mijn 18e niet meer opgepakt. Maar achteraf gezien heb ik wel toch gemerkt dat ik eigenlijk altijd wel bezig was met expressie. Niet bewust. Maar later op middelbare school zat ik in een hip-hop groep. En ik zat allemaal freestyles te doen en dit en dat. En een beetje in die wereld. Veel graffiti ook. Ik was met gedichten bezig. Ik was met toneel bezig. Ik was met acteren bezig. En eigenlijk toen ik echt weer die stap heb gemaakt naar muziek, was toen ik denk dat ik 22 of zoiets was en compleet verloren was. Ik studeerde rechten, maar ik wist niet wat ik moest doen. En ik was gewoon heel slecht in studeren ook, overigens. En toen heb ik gewoon een vliegtuig gepakt of een bus. Nee, ik had een bus gepakt naar Barcelona. En toen ben ik daar een half jaar gaan wonen. Ik had geen geld, ik had geen cent te maken, niks. En toen kwam ik in een huis terecht van twee Mexicanen. En dat waren twee kunstenaars. En zij, dat was een huis dat vol was met hele grote doeken. Het rook naar olieverf. Allemaal naakte mensen altijd. Dat was bizar. En op een avond, na heel veel drank, om 6 uur 's ochtends, terwijl de zon opkwam... zei een van hen tegen mij, je doet zoveel dingen en je bent net een soort van zwak bosje met allemaal losse takjes. Je moet één goede stam vinden. En dat, En als je eenmaal een goede sterke stam hebt met goede sterke wortels, dan kan je uiteindelijk wel weer takjes krijgen. Zo zei hij dat tegen mij. En toen stond er een gitaar daar in de hoek en toen ben ik gaan pingelen. Voor het eerst weer sinds dat ik hem had weggelegd. En toen ben ik weer verliefd geworden op de gitaar eigenlijk. En toen heb ik eigenlijk die nacht Kissera geschreven. En dat is een nummer waarmee we, ik denk, 12 jaar de shows van Tintin Piers afsloten.
Maar dat was jouw eerste, eerste echte poging.
Ja.
En die was raak.
Nou, die was wel lekker, ja. Ja. Ja, ja, ja. En toen ben ik eigenlijk, binnen een week was ik weer terug in Amsterdam. Ik heb op krediet hier vlakbij Dijkman monitoren gehaald. Ik had geen geld. En ik heb een computer gehaald. Ik had een Pirate editie van Ableton. En ik woonde samen met iemand die maakte techno. En die heeft me een beetje uitgelegd hoe het werkte. En zo ben ik eigenlijk begonnen met schrijven en produceren.
Dus toen je die gitaar had, toen wist je van dit wordt het?
Ik wist dat ik het dope vond. Ik wist zeker niet dat het moest worden. Kijk, ik kom uit een Chileense familie waarbij eigenlijk alles minder dan advocaat of dokter worden niet echt genoeg was. Ja. Ja. Dus daarom zat ik ook op de universiteit eigenlijk, niet uit eigen beweging. Of tenminste niet omdat ik het zelf heel erg belangrijk
uit
vond.
Uit eigen cultuur, zeg maar.
Uit cultuur, ja, ja, precies. En
was de creatieve cultuur trouwens waarin je opgegroeid bent?
Nee. Nou ja, achteraf heb ik wel ontdekt dat mijn vader heel veel gedichten schreef en zelfs bundels heeft uitgebracht. Maar het is niet iets wat in mijn jeugd... Nee.
Zat wel in Amsterdam?
Ja, ik dacht gewoon, ja, dat wel. Ik deed wel graffiti en zo, weet je wel. Dus ik was wel op die manier bezig met freestylen en met dit en dat. En ik kon ook helemaal niet zingen. Ik weet nog dat ik op middelbare school ging een keertje repeteren met een groepje die deden Under the Bridge. En toen kon ik zelfs niet een niveautje Red Hot Chili Peppers halen. Ik mocht niet meer meedoen.
Maar dat heb je jezelf dus geleerd? Of is dat het voordeel van zelf schrijven? Dat je ook precies naar je eigen stem toe een liedje kan maken?
Dat is wel waar. Ik denk dat ik veel beter ben in mijn eigen muziek zingen dan dat ik een cover zou kunnen doen. Ik heb ook bewust nog nooit een cover gezongen. Tenminste, ik heb het wel eens geprobeerd, hoor. Maar het gaat gewoon niet bij mij. En daar word ik ook helemaal niet blij van. Bij mij ligt het meer bij het creëren. En dat vind ik heel tof. En dat is iets wat ik wel... Ik wist niet dat het was. Maar ik heb achteraf gezien heb ik dat heel veel gedaan. En uit een soort van behoefte die mij gelukkig nog steeds zo erg drijft. En die ik nog steeds voel. Ik heb het toen mezelf aangeleerd. En alles eigenlijk. Dus dat is van nu een beetje op een piano kunnen pingelen. Of eigenlijk alle instrumenten. Alles wel iets uit kan halen. Genoeg uit kan halen, laat me het zo zeggen. Om te kunnen creëren wat ik wil creëren.
En ondertussen ben je ook, ik mag wel zeggen, een soort van geboren frontman. Entertainer. Mm-hmm. Weet het publiek te bespelen, mm-hmm, toe te spreken. Mm-hmm. Is dat iets wat ook van nature, dat zat er gewoon in?
Nou ja, ik denk wel, als ik gewoon kijk naar bijvoorbeeld...
Is dat die hiphop?
Het is deels hiphop, maar ik denk dat dat wel te maken heeft met bijvoorbeeld mijn vader die politiek heel actief was. En die zich wel kon redenvoeren. En die wel,
Dus je moest thuis ook van goede huizen komen om het woord te mogen hebben?
Ja, nou ja, dat nam ik dan ook wel weer. Ik weet niet zo goed, het zit denk ik in het aard van het beestje. Ik weet het niet zo goed. Het is, ik zie het in ieder geval bij mijn dochter terug. En die is 4. En die kan ook heel goed dingen beargumenteren, nu al.
Nu al?
Ja.
Oké, dus de opvolging is langzaam al langzaam in wording. Want ik denk dat van jouw artiestschap, zeg maar, het frontmanschap een heel belangrijk onderdeel is. De warmte, het publiek en het schrijven, denk ik ook.
Ja, nou ja, ik denk het ook wel. Ik weet nog heel goed toen dat hele coronading aan de hand was. Ik weet nog heel goed, toen was ik aan het spelen voor... iets van een podcast of zoiets. Ik was in Haarlem. En ik zag camera's om me heen. En ik kon ook zien hoeveel mensen aan het kijken waren.
Ja.
En daar was ik heel erg op gefocust. En ik zag soms wat meer en dan wat minder. En uiteindelijk vond ik het te weinig. En ik weet nog het heel goed. Ik kwam thuis, ik denk rond 1 uur of 2. 'S nachts. En ik ben op mijn rand van mijn bed gaan zitten. En ik moest huilen. Ik werd er zo ongelukkig van. En voor mij op een of andere manier word ik inderdaad heel gelukkig van het voor mensen staan en men laten glimlachen en ook die energie terug te krijgen. Dat is mijn voeding. En dan kan ik dat ook teruggeven. En dat geeft mij, dat is mijn fuel, zeg maar, mijn benzine om door te gaan. Dat haal ik bij een podium. Ik vind het ook, geef mij maar 10.000 man publiek. Dat vind ik veel minder spannend dan als ik voor 5 mensen of familie of vrienden moet spelen.
Ja, want iedereen zegt dat ene liedje voor je moeder is veel moeilijker dan voor 100.000 man.
Ja, man, ja, zeker.
Nee, oké, dus dat is gewoon iets dat zit erin. Dat kun je, dat is tof. Daar voel je warmte bij.
Ja.
Dus een enorm talent ook. En wat heb je veel moeten leren in die tijd? Je zegt, ik heb die software geleerd. Ik voel nog steeds een beetje het bosje en de stam. Ik bedoel, binnen de muziek ben je weer dat bosje dan. Zo van, je kunt al alles weer. Je kunt eigenlijk alles.
Nou ja, ja, maar ik kan alles, maar ik kan niets goed genoeg, vind ik. Dus daarom heb ik altijd wel veel mensen om me heen kunnen verzamelen. Die het veel beter kunnen dan ik.
Oké, want TenTempiS, we gaan door. Je zei laptopje, Ableton, gekraakt.
Ja, ja, geen laptop hoor. Dat was gewoon zo'n kast, zo'n hele oude
kast. Zo'n oude PC-kast.
Ja, ik ben 41. Je zei net, ik ben 41, dus ik heb... Dat was toen, weet ik veel, ik was 25 of zoiets, weet je wel. Of 24, dus toen begon dat. Dus dat was geen laptop.
Nee. Ja. Ik heb nog daarvoor zelfs nog op de ouderwetse workstations.
Precies.
Spoortjes lopen indraaien.
Precies. Ja.
Maar dus je maakte een soort van demo. Maar er kwam wel meteen een groep muzikanten omheen.
Nou, eigenlijk was het in TenTempiS zo geboren dat ik eigenlijk best wel veel tunes had. Of best wel veel soort van opzetjes. Maar again, niet dat helemaal niet. Ik vind ook niet. Ik noem mezelf ook geen muzikant. Weet je wel? Ik zou mezelf eerder artiest noemen.
Ik snap het verschil. Ja.
Ja. Creator of zoiets, weet je wel. Dat ik het tof vind om.
Kunstenaar mag ook.
Ja, nou ja, daar voel ik me veel meer bij verwant eigenlijk dan muzikant. En toen kwam Jouke Swarts. Die kwam en die kende ik ook weer via iemand anders. En die kwam eigenlijk langs. Die schilderde. En die kwam eigenlijk langs omdat ik ook schilderde toen. En ik dacht, we kunnen misschien een soort van schilderscollectief oprichten in Amsterdam. Weet je, wij worden een nieuwe Cobra. Want dat is wel zo. Ik heb altijd wel groot gedacht. En dat is misschien ook een soort van een waanideeën voor mij. Maar weet je wel, of grootheidswaan, dat kan ook zijn. Maar dus ik denk altijd gelijk, weet je, als ik een boek schrijf, wordt het een bestseller. Nou, in dat geval, we gaan een movement oprichten die Amsterdam weer wakker maakt. En eigenlijk was dat snel, dat was niet zo heel boeiend. Maar toen liep hij weg en toen zag hij een gitaar staan. Hij zegt van, speel je? Ik zei, nou ja, een beetje. Kan wel een beetje. Maar ik heb dit en dit gemaakt. En toen zei hij vond hij het heel vet. En toen eigenlijk, daar is eigenlijk samen toen TenTempiS ontstaan. En toen hebben we het geluk gehad om samen... En Jouke was gitarist, of is gitarist, een hele goeie. En toen hebben wij een hele mooie groep jongens om ons heen verzameld. Met wie we echt gewoon ride or die, weet je wel. Gewoon allemaal rock'n'roll eigenlijk qua vibe. En je zegt net die mooie dingen die we in Nederland hebben kunnen doen. Maar ja, we zijn 3 keer in Latijns-Amerika. We zijn zelfs tot in China geweest. Lollapalooza. Weet je? Dus we hebben echt fantastische... We hebben shows voor 20.000 man gedaan. En ook echt overtuigd. Weet je wel? Dus dat is allemaal geboren uit dat ene rare samenkomst op de nieuwe Lelystraat. Hierachter. Ja.
En hoe belangrijk is dat het activisme van jou? Dat zat heel erg in TenTempiS ook. Hè? Is dat iets waar je mee opgegroeid bent? Ja. Of is dat iets dat je daar bewust in stopte? Of,
nee. Nou, ik heb altijd gezegd, als het een perfecte wereld was, dan zou ik niet zingen.
Okay. Deelde je dat met je medebandleden? Zocht je ze daar ook op uit? Was dat iets wat je erin zocht?
Zeker. Ik denk aan het begin misschien de eerste, bij de originele formatie zeker. Maar bij allemaal heb ik altijd gezegd, dit is waar ik over zing en ik wil wel dat je erachter staat.
Ja.
Maar ik durf ook te zeggen dat zij niet dezelfde activistische inslag hadden als ik per se.
Maar geen enkel bezwaar om er aan mee te doen.
Precies.
Maar jij moest het wel verzinnen voor dan.
Nou maar. Ja, precies. Ja. En ik wilde wel dat zij erachter stonden en dat we niet bij een interview hadden. Nee, dat vind ik niet. Bovendien... tot de dag van vandaag. En dat is misschien ook wel mijn opvoeding geweest of zo. Maar ik vind muziek maken zoiets intiems. Kunstbedrijven is zo intiem. Dat ik dat... Tot nu toe is me dat niet gelukt om dat te doen met mensen die fundamenteel anders in het leven staan dan ik. En dat uit zich, naar mijn inziens, in een makkelijke manier op politiek vlak. Waar geloof je in? En want politiek, jouw politieke denkbeelden reflecteren jouw normen en waarden. Waar sta je in? Waarom doe je dit? En waarom doe je überhaupt dingen in het leven?
Maar religie zal daar geen rol in spelen, gok ik zo.
Nee, Nee, religie speelt voor mij helemaal geen rol.
Nee, dus het is politieke denkbeelden moeten overeenkomen om samen te kunnen klikken.
Nou, ze moeten niet overeenkomen, maar ze moeten niet elkaar tegenstaan.
Oké. Okay.
Want ik ben heus wel vrij, minder vrij dan anderen misschien, maar om andere beelden, ideologieën toe te staan natuurlijk. Maar het gaat erom dat ze niet botsen.
Ja.
En we kunnen heus een gesprek hebben en ik zal je daarvan uiteindelijk overtuigen. Nee, maar wat ik wel vind is dat het niet, dat gaat gewoon niet voor mij. Nogmaals, het is heel naakt muziek
ja,
maken.
Ja, precies. En ja, want het is voor jou ook, zeg maar, dat activisme in jouw muziek zit, is vanzelfsprekend.
Ja,
dat,
voor
dat,
mij wel.
Dat is niet. Je bent ook met mensen in de industrie in aanraking gekomen. Zijn er mensen die het je wel eens afgeraden hebben?
Ja, vaak. Heel vaak. Ja, maar weet je, het is gewoon. Je zingt, denk ik, over dingen waar jouw wereld over gaat. Of het leven wat je beleeft. Of hoe jij de wereld beleeft. En ik heb gewoon niet zoveel behoefte gehad om te zingen over liefde en seks en dat soort dingen. En het zijn ook niet per se mijn eigen verhalen. Maar ik laat me graag inspireren door dingen die ik om me heen zie. Of realiteit in bijvoorbeeld Latijns-Amerika. En dat kunnen verhalen zijn die heel klein zijn of heel groot. Maar het zijn wel. Ik voel dat een beetje al. Het inspireert mij in ieder geval.
Het zit gewoon, ja, het is jouw persoon.
Ja.
Ken je, want dat liefdesliedje heb je wel eens geschreven.
Wel eens. Maar als je van 12 nummers op een plaat 1 liefdeslied doet, dan vind ik dat oké. Okay.
Okay, dus okay, en Tentepje zegt de originele bezetting, er is wel eens wat gewisseld. Het is een grote band.
Ja.
Het is ook bijna niet bij elkaar te houden natuurlijk. Nee. Zo'n, het is misschien ook wel goed dat bands evolueren af en toe.
Mm-hmm.
Hoe heb je dat aangepakt? Want je bent het met z'n tweeën begonnen.
Ja.
Is dat een democratisch ding? Is dat een jij bepaald ding? Is dat een. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is. Weet je? Jullie hebben er op zich ook best wel lang over gedaan om de eerste stappen groot te zetten. Ik kan me herinneren dat Noorderslag echt een doel was.
Ja.
En dat het wel echt een paar jaar geduurd heeft voordat je er stond.
Ja.
Ik kan me vooral het overwinningsgevoel herinneren van jullie toen je er stond ook.
Ja.
Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat aangepakt? Want het is een vriendenclub, maar dat kan ook heel moeilijk zijn. Je moet elkaar helpen. Dan.
Ja, kijk, het was eigenlijk, en op een of andere manier is het me altijd wel gelukt om een goede vibe, ook met de huidige band, heb ik gewoon fantastische mensen om me heen. En waarbij ik zweer, ik heb me altijd afgevraagd, kan ik met diegene op tour? Kan ik met diegene 2 weken in een bus zitten?
Ja.
Dat heb ik me altijd afgevraagd. En bij iedereen die erbij kwam, heb ik me dat afgevraagd. En bij hele simpele dingen, als ik met iemand in een restaurant zie en zie hoe die omgaat met de bediening, dan weet ik genoeg over hoe diegene is. En of ik met diegene, wat ik zeg, 2 weken lang, kijk, 1 keer een gig of 1 keer een repetitie, is prima. Als het moet, dan moet dat ook. Maar en wat jij net zei, kijk, het is wel lastig. En ik denk uiteindelijk, we hebben, ik geloof, 10 jaar gespeeld met Tentempius. En waarvan eigenlijk 3 van de originele leden, 4 eigenlijk de hele tijd erin zijn geweest.
Dat is ook een band.
4 van de 7. Ja, 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 zeker.
Ja.
En dus wij hebben met elkaar avonturen meegemaakt die ik nooit zou vergeten. Maar ik heb wel eens zelf volgens mij gezegd, of het is mij gezegd, dat het een democratische dictatuur was. Maar wat ik probeerde altijd wel, ik probeerde altijd van mensen die veel meer wisten over hun vakgebied, drums, gitaar, bas, et cetera, om hun advies of hun inbreng zo goed mogelijk te waarderen en hen de ruimte daarvoor te bieden. En een soort van consensus te bereiken. En uiteindelijk lukte me dat altijd. Want ik denk dat niemand iets kan spelen, zeker in zo'n soort van band. En achteraf misschien was het te democratisch in die zin. Maar het was goed voor dat gevoel, denk ik. Of dat moment, ook in mijn leven. Dat je een soort van consensus bereikt en dat iedereen erachter staat wat je aan het spelen bent. En zo stonden wij er eigenlijk altijd in, denk ik.
Ja, want ik kan me voorstellen, ik ben zelf manager van een aantal acts geweest.
Ja.
1 keer van een 6-koppige band. En dat vond ik wel ingewikkeld. Ook om die reden. Iedereen heeft zo zijn ideeën.
Ja.
Ik was echt heel veel tijd kwijt aan die individuen steeds weer allemaal op hetzelfde spoor krijgen.
Ja, nou, dat deed ik dus. Daar was ik constant mee bezig, denk ik. En ik denk dat ik dat steeds probeerde te doen, althans. Maar ik denk wel dat uiteindelijk toch, in ieder geval voor mezelf, me niet meer de vrijheid gaf om muzikaal te kunnen doen wat ik wilde doen.
En toen kwam de stap naar Marino.
Ja, Ja, eigenlijk kwam eigenlijk, ja, dat was volgens mij Jouke eigenlijk, die gaf aan dat hij het niet meer wilde. En ik denk...
Dat was het oerlid natuurlijk.
Ja, zeker. Ja. Zeker, met hem hebben we het samen gedaan. Maar ik denk ook wel dat dat te maken had met dat er gaandeweg in het laatste jaar toch wel wat... Ja, botsingen of wrijvingen wil ik het niet noemen, maar er waren gewoon verschillende visies tussen hem en mij, denk ik, en ook tussen andere leden, hoor, van waar het naartoe moest gaan. En ik wilde het graag meer brengen naar wat Maurino geworden is.
Ja.
En dan ben ik in Maurino veel extremer in gegaan, maar ik wilde het meer naar het nu brengen, zeg maar. En dat was voor mij...
Maurino is meer elektronica, om te beginnen.
Ja. En wat meer...
Misschien wat poppier ook?
Ja, kan. Ja. En het is in ieder geval meer, denk ik, een geluid van nu. Of tenminste, zoals ik dat ervaar, weet je wel.
Ja.
En toen heb ik eigenlijk gelijk gezegd, zonder jou is er geen TNTPS. Ik ga niet, want hij zei, ga jullie door? Toen heb ik gezegd, nee. Dus, weet je wel, en dat voelde ik helemaal niet. En dat zou ik tot de dag van vandaag niet willen. Weet je wel, dus zonder jou is geen TNTPS. Dus dan stop dat. En dan ga ik iets anders doen. En dat was eigenlijk heel snel begonnen te borden dat ik iets wilde doen, blijven doen. En toen ben ik... op zoek gegaan naar Maurino, eigenlijk.
Dus het is gewoon van... Oké, toen wist je helemaal van... nu ga ik het zelf bepalen.
Ja.
Terwijl je dat daarvoor dan, zeg maar... in die democratische consensus, dictatuur...
Ja.
Deed.
Ja.
Ik denk dat dat ook wel een goede vorm is voor een... als een frontman ook een organisator is... dan kan het eigenlijk ook niet anders, hè?
Nou ja, bij mij is het zo gebleken. Kijk, ik denk wel... Kijk, uiteindelijk wat het ook is... niet iedereen bijvoorbeeld liedjes schrijven... maar het is ook bijvoorbeeld een directie bepalen... een kant op bepalen van wat je wil gaan doen... en wat de volgende stap moet zijn. Moet je een plaat gaan opnemen? Moet je proberen om shows te regelen? Ga je boeken regelen? Weet je, wij hebben...
Ja.
Heel lang heeft bijvoorbeeld Stefan Krijnen... mijn compagnon ook bij Fiesta Macumba... maar toen ook was de manager en boeker van TNTPS.
Ja.
En dat is hij van het allereerste begin geweest. En wij op een gegeven moment zeiden van... ja, ik zit aan het plafond van wat ik voor jullie kan boeken. We moeten op zoek gaan naar een boeker. Dat blijf ik als manager. Ja. Nou, en ik heb volgens mij Rob van der Bos, die nu nog steeds mijn voor eeuwig boeker is, die heb ik denk ik 3 jaar achterna gezeten voordat hij het werd. En uiteindelijk, en eerst was het dat hij af en toe wat gigs aan ons gaf die slecht betaald waren, of die zijn ex niet, waar hij ze niet kwijt kon. Dan zei hij nog wel eens, oh, ik ken wel wat mensen die wel leuk zijn. En... uiteindelijk weet maar ik nog...
Hoe is het dan wel gelukt?
Ja, ik weet nog heel goed Koos Groenendijk. Ook een hele goede vriend van me.
Manager van de
Opposites onder andere. Ja. En Yellow Claw. En een goede vriend. En hij heeft me eigenlijk 2 tips gegeven. Die tot de dag van vandaag ik gebruik. Tenminste, die ene is meer geweest van... trap iedere deur open en blijf doorpushen totdat je nee hoort.
Ik heb al antwoord op de laatste vraag van deze podcast trouwens, dankjewel.
Oké, nou dat is hem.
Maar ik vind hem wel heel goed. Ja,
trap alles in, weet je. En dat is wat ik altijd heb gedaan. En dat heb ik ook met mijn werk gedaan. En dat heb ik gewoon, weet je. En totdat je nee hoort, kijk, dan moet je stoppen. Maar totdat je geen nee hoort, pushen. En het tweede is wat hij zei, als jij een boeker wil hebben. Oh, jullie doen veel shows, toch? Ik zeg, ja, hoeveel verdien je dan? Ja, nou, laat hem maar gewoon zien hoeveel shows je hebt, hoeveel je verdient. En 15% daarvan kan voor hem zijn. Daarbovenop kan voor hem zijn. En eigenlijk was dat het. En zo kwamen we eigenlijk in gesprek.
Dus de basis van Stefan was eigenlijk je verkooppunt naar een boeker toe. Ja.
Maar het is logisch. Want in ieder geval moet je zelf al tot een bepaald punt zijn gekomen, denk ik ook. Kijk, of je moet waanzinnig, weet ik veel. En het zijn nu ook andere tijden. Dat je nu ook via TikTok of Insta kapot veel views kan hebben of followers. Dan is het misschien een ander verhaal. Maar uiteindelijk moet een boeker gewoon kunnen zien. Oké. Ik ga jou zo vaak kunnen wegzetten voor zoveel geld. Die gaat gewoon een berekening maken.
Nou, ik denk dat uiteindelijk hetzelfde voor iedere carrière geldt. Dat is waar je je succes ook vindt.
Ja.
Het omzetten naar het verkopen van tickets voor shows.
Precies.
Is essentieel voor iedere carrière.
Nou ja, dat precies.
Kan niet
in alle, precies. Nou ja, dus dat is hetzelfde geweest eigenlijk. En ik denk, en wat toen nog een hele goede bijkomstigheid was, is dat ik toen Pieter Bot had gestrikt om de productie van onze 3e plaat, geloof ik, Revolucionario te doen. En ik weet nog heel goed, we gingen weer een keertje met Rob zitten. Was bij Starbucks. We noemden het in het Hof van de Duivel. Gingen we zitten. En Hof van de Leeuw. En hij zat in zijn boekje bezig. En zijn agenda, weet ik veel. En ik zei, ja, en die plaat wordt geproduceerd door Pieter Bot. En ik zeg, in één keer zijn wenkbrauw omhoog gaan. En toen zei hij, oh, dan klapte hij zijn boekje dicht. En eigenlijk ging je toen kijken naar een repetitie. Pietje was erbij. En toen was hij gelijk, stapte naar buiten. Was in de Q-Factory.
Ja. Was ook een heel goed album trouwens.
Dankjewel. Ja, 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 heel goed. En toen, ik wil jullie boeken. En zo is het eigenlijk de relatie met Rob begonnen.
Ja, maar dat is, je moest Rob even, Radar, je moest even doorduwen. Maar dat heb je eigenlijk in al je eerste stappen blijkt wel gehad.
Ja.
Niks is aankomen waar. Het is wel altijd doorpushen geweest.
Ja.
En wat je zegt, de tours, de buitenland dingen, de dit en dat. Ondertussen begon je ook feestjes te geven.
Nou, eigenlijk tegelijkertijd. De grap is dat de eerste Fiesta Macumba was de eerste plek waar Ten Tempies live speelde. En eigenlijk was het zo dat niemand Ten Tempies wilde boeken. Dus toen hebben we een feestje gebouwd.
Maar zelf een feestje gegeven.
Waar we onszelf konden wegzetten. Dat enerzijds. En anderzijds absoluut ook de behoefte om Latijns-Amerikaanse muziek, toen in Amsterdam, eigenlijk voor onszelf en onze vrienden te horen. En dat was er niet. Er was ooit was er Kepassa. Op de donderdag in de Melkweg.
Van Tineke nog, ja.
Ja, en voor John. En dat was er drie jaar niet meer. Of er was nog een beetje, geloof ik, maar dat was niet hoe ik het wilde.
En, werkte je toen ook al in de Melkweg?
Nee. En toen ben ik gewoon uit behoefte, samen met Pedro Campos, DJ Poto Peludo, de Spaans sprekende onder jullie zullen wel lachen wat zijn DJ-naam is, en daar laat ik het bij. En samen met een goede vriend van me, hebben we toen samen bedacht. En de eerste paar jaar samen uitgevoerd. Daarna is Steve erbij gekomen. Opnieuw Stefan Krijnen.
Bijna dat is, als er één rode draad is bij jouw activiteit, is het uiteindelijk Stefan natuurlijk.
Ja, nee, kijk, wij kennen elkaar sinds ik 4 ben en hij 3.
Ja.
En zijn broer 5. En we zijn broeders, zeg maar. Oh, we zijn broeders. En we hebben het samen. We zijn samen opgegroeid. En inderdaad, ook nu. Nu alleen het zakelijke gedeelte. Wat betreft het werk, dus dat is Fiesta Macumba, delen we. En dan spreken we elkaar.
Want dat is ook redelijk uit de hand gelopen, Fiesta Macumba natuurlijk.
Ja, man.
Van een avond in Amsterdam.
Ja, Pakhuis Wilhelmina is begonnen voor 70 man. En de tweede keer was voor 50 of zoiets. En de derde keer was voor 40. En nog steeds vonden het vet leuk. En we gingen helemaal los op die feestjes, dit, dat. En uiteindelijk, via allerlei omzwervingen. Toen nog in de Winston Kingdom geweest. Iedere zaterdag op een gegeven moment, wat heel pittig was. Toen was ik wel al bedrijfsleider in de Winston Kingdom.
Ja, maar zaterdag in de Winston is een toeristenavond vooral toch?
Maar toen nog niet.
Ook toen nog niet?
Nee, dat toen niet. Nee, man, was gewoon rachen Amsterdams publiek. En Latino's in één keer, die in de Warmoestraat daar binnenkwamen, weet je wel. En toen Noorderlicht. Het is trouwens begonnen op de donderdag in de Bitterzoet. Ja, toen dus Winston, toen Noorderlicht. En toen was ik via wat omschrijving uiteindelijk zelf werkzaam als bedrijfsleider in de Melkweg. Ook niet voor gestudeerd. Er waren volgens mij 219 sollicitanten. En daar ben ik het van geworden. En 3 jaar nadat ik daar bedrijfsleider al was, heb ik Camille en Sean kunnen overtuigen om
je feestje,
om mijn feestje een keer een kans te geven. En het begon in de oude zaal. Oude zaalcapaciteit 750. We begonnen denk ik met. Nou, het was wel dope, hoor, want het was in de zomer. De Melkweg had geen programmering op vrijdag. Probleem. Toen festivals overal, popodia hebben geen nachtprogrammering.
Popodia in de zomer, moeilijk.
Lastig.
Ja, ja.
Wat hebben we toen gedaan? In samenwerking toen met de Melkweg, die hebben er ook in geïnvesteerd. Want die geloofden wel in wat we wilden doen. Kregen we in één keer 4 vrijdagen achter elkaar. In juli. 4 vrijdagen. Dat was ongekend. Eigenlijk. En ook super hoog risico. En toen hebben we heel Amsterdam ondergeplakt met posters. Wij zelf ook nog. En illegaal en legaal. Alles overal stond Fiesta Macumba. En iedereen dacht, wat is dit? En toen begonnen we op een vrijdag. Ik zeg 350 man. Tweede vrijdag rond 425. Derde vrijdag 550. En de laatste verkochten we uit. En toen.
Toen had je hem dus.
Ja, toen wisten we wel van oké, dit is wel nice, man. En ik zei eigenlijk, de grap is dat de eerste, dat zei nog Pedro later tegen mij, dat de eerste editie die we gaven, zei ik tegen hem, we moeten ooit naar de Melkweg en we moeten een festival doen. Dat zei ik toen voor die 70 man. Ik zei toch dat ik een soort van rare waanidee had. Ja. Nou, dat ik toen al. En toen hebben we onregelmatige edities, kregen dit en dat. Uiteindelijk iedere maand. Toen de zomer daarop deden we hetzelfde trucje, maar dan in de max. Capaciteit 1100, 1200 man. Toen liep dat uiteindelijk ook uitverkocht na 4 keer. Toen iedere maand doen. En toen eigenlijk aan het einde van dat jaar zijn we gaan kijken. Oké, we willen meer. En toen zijn we het hele popcircuit eigenlijk afgegaan.
Ja, gewoon echt letterlijk door heel Nederland.
Ja, we doen nu 12 steden in Nederland. Eentje in België. We beginnen binnenkort onze eerste editie in Madrid. En
festivals ook nog.
Festival, ja. En we staan bijvoorbeeld, ieder jaar hebben we Heineken, Lowlands, Open Air hebben we ons eigen podium. En wat wel heel tof is, en dat vind ik heel uniek, dat eigenlijk in de afgelopen 10 jaar, want toen is het zeg maar ontploft. En in de afgelopen 10 jaar denk ik dat de edities die niet uitverkocht zijn, op 2 handen misschien te tellen zijn. En dat is, ik daag iedereen uit. En dat is niet in alle bescheidenheid. Maar ik vind soms dat wij daar te weinig credits voor krijgen. Maar ik vraag welk concept dan ook om hetzelfde te doen.
Welke credits zou je willen hebben?
Nou, dat het ons gelukt is. En dat wij uit dat hoekje komen. Maar dat is eigenlijk wel misschien een beetje een frustratie. Ook met mijn eigen muziek. En ook met dit. Dat wat Spaanstalig is, een Latin is. Nog steeds, tot de dag van vandaag, terwijl Latin het grootste genre ter wereld is.
Spotify technisch zeker.
Ja, maar Karol G gaat nu 2 nachten doen in de Ziggo.
Ja.
Dat het tot de dag van vandaag een blind spot is bij veel programmeurs, radiomakers, platformen in Nederland. En dat is zo. Dat 3 voor 12 nog nooit bij ons heeft aangeklopt. Hey, zullen we een keer een artikel over jullie schrijven? En dezelfde producers, DJ's, iedere keer weer daar worden geïnterviewd. Dat is prima hoor. Maar dat, kijk, wij doen ons ding wel. En we werken gewoon hard. En we vullen die zalen. Dus het is oké. En we kunnen, weet je, we providen voor onze
familie. Dit is een beetje alsof ik Kees de Koning 15 jaar geleden hoor praten over hiphop.
Nou ja, dat kan. Weet je, dat zou best. Maar
omdat gewoon eigenlijk dat je zegt van een radio niet, televisie niet. Die kant op.
Ja,
niet.
Dat is het.
Maar ondertussen verkoopt het zijn kaarten, heeft het zijn afzet, heeft het zijn publiek.
Precies.
En er kan eigenlijk niemand om je heen. Want je hebt op alle grote festivals ook gestaan. Ja. Daar, bedoel, live word je niet. Zie je geen opwerpingen meer, neem ik aan.
Nou, weet je, het is ook niet. Ja, nu wel.
Nu, je staat ook op bedrijfsfeesten toch zelfs en zo?
Ja, heel weinig.
Dat is heel weinig.
Ja, daar hebben we te druk voor. We hebben letterlijk komend jaar zijn er 2 dagen vrij, zeg maar.
Dus je moet het eigenlijk gaan klonen.
Ja, dat is de volgende stap.
Of een franchise.
Nou, dat is de volgende stap. Maar ja, kijk, weet je, we hebben een fantastisch team. We hebben de beste DJ's in Nederland die dit kunnen. Weet je, Crucito en Mixer. We hebben een heel tof klein productieteam met wie we alles doen. Stefan en ik zijn nog steeds hands-on met alles. Ik sta nog bijna iedere editie op het podium als MC. Weet je wel? Dus het is heel erg in vertrouwen en hard werken.
Ja.
En dat werpt zijn vrucht af. Maar het feit dat alles wat Spaanstalig is in Nederland nog steeds wordt gezien als, oh, dat is gezellig. Hè? Is gezellige muziek, hè, Spaans? Ja?
Is dat gewoon Imca Marina of niet?
Nou, ik weet niet of dat is, maar het is wel wat het is, weet je wel.
Ja.
Hoe vaak een plugger wel niet tegen mij heeft gezegd, nou, doe maar niet in de herfst. Doe maar als de zon
zomer
gaat schijnen.
Ja, Spanje is zomer.
Spaanse muziek is Spaanstalig, weet je wel. Dus, maar goed, dat is wat de realiteit is en daar hebben we mee te maken. Maar goed, we hebben het.
Daar heb je nog wat te winnen ook dan in het leven. Laten we het dan ook positief, laten we het positief bekijken. Nou, ik moet wel zeggen, er is natuurlijk wel, er zal wel meer aankomen nu ook, toch? En jij kan nu ook jouw vehikel gebruiken om anderen weer te promoten en zo. Of
ja, maar jammer genoeg vind ik het wat dat betreft binnen de Latin Urban, hè, reggaeton en zo, vind ik het bijzonder slecht gesteld in Nederland.
Okay.
Er zijn enkele uitzonderingen.
Ja, nee, oké.
Maar goed, ik hoop dat ze komen en ik hoop dat, want dat scheelt voor ons veel geld. Want als ik een artiest wil halen die Latin doet, dan moet je minstens €45.000 neerleggen voor iemand die kaarten verkoopt.
Dus dat doe je niet.
Dat doen we niet. Nee.
Zou dat nog wel een. Zijn daar nog dromen met de organisatie?
Nou, kijk, dat is wat we met het festival hebben gedaan.
Ja, je hebt nu een festival met Fiesta Macumba.
Ja, 12.000 bezoekers.
Dat is heel veel.
Ja, maar zelfs daarin, als je een gezonde boekhouding wil hebben.
Die artiesten zijn natuurlijk duur.
Ja, dus dan moet je afvragen. En ook moet je afvragen. Kijk, wat het tof is van Fiesta is dat wij heel erg concept-based zijn. Dus we zijn niet op namen. Zelfs wij, die het altijd doen, staan het liefste met zo meer mogelijk spots op onze kop, zeg maar.
Ja.
Weet je, het gaat echt om de vibe, om de sfeer. En dat iedereen toegankelijk is voor iedereen. We doen geen VIP-tafels, snap je? Maar het is allemaal echt. En het is onze cultuur.
Ja.
Hè? Want waar veel mensen hebben willen inspringen op wat Latin is en we veel En waar ik je letterlijk kan laten zien dat mensen onze copies hebben gekopieerd. Onze flyers hebben gekopieerd. Hebben wij het gedaan uit een behoefte die voor ons echt is. En dat is muziek waarmee we zijn grootgebracht.
Klopt. Maar heb je daar nog dromen in? Of is het even stabiliseren nu vooral? Kijken of je dit kan blijven doen.
Nee, de droom is om dat wereldwijd te doen.
Steeds meer landen.
Ja, maar het moet wel op een manier gebeuren die verantwoordelijk is. En slim bedacht en gezond is. Zeg maar, weet je, we zijn niemand een cent schuldig, zeg maar.
Nee, want je had het net over, zeg maar, grote dromen. En ja. Nou ja, hier heb je ze letterlijk waargemaakt.
Ja.
Maar ontstaan er dan in die reis meteen weer grotere dromen? Of is het er op een goed moment, is het de reis waarvan je ook geniet? Of moet het altijd een stap meer hebben?
ik heb wel altijd gezegd dat ik altijd zoekende ben. En ik denk dat dat ook deel is van creaties willen doen. Anders, als je tevreden bent, dan heb ik geen reden meer om te creëren. Maar ik heb wel steeds meer Fiesta Macumba als mijn werk gaan zien. Wat ik echt een fantastische baan vind, zeg maar. Waar ik echt oprecht, als ik op vakantie ben geweest, heb ik zin weer in de volgende editie.
Maar je zegt vakantie is even geen Fiesta Macumba.
Dat is voor mij, altijd wel mailtjes en meetings. Ik zat laatst in Thailand te genieten, maar dan wel met mijn voet in het zwembad. En dan nog steeds wel 3 meetings achter elkaar.
Ja.
Dus
Macumba is het werk.
Ja.
En daar ben je dan gedreven in als ware de carrière.
Ja.
En Marino is?
Ja, dat is liefde.
En dat moet ook gewoon.
Dat moet ook. Liefde moet ook.
Ja.
En wat belangrijk is, denk ik, in deze, is dat ik... Kijk...
Is Fiesta Macumba dan eigenlijk ook de vervanging van wat je zei, bedrijfsleider bij de Melkweg, programmeur bij de Winston?
Precies dat.
Die kant, dat was je werk.
Precies dat. Zodat ik muziek kon gaan maken.
Ja.
Zodat ik, want ik heb
is altijd... dat nog steeds zo? Dat je moet betalen uit...
Ja, zeker.
Ja, dus...
Zeker. Het is constant. Dus dat is wel... En je hoopt dat het op een gegeven moment een beetje meer uitgebalanceerd wordt. En er zijn tijden geweest, ook met Marino, dat dat wel gaat. Nu is het wat, in die zin wat rustiger. Maar het is ook veel investeren geweest in bijvoorbeeld een nieuwe plaat. Die komende vrijdag uitkomt. Die gisteren uitgekomen is.
Ja, als we nemen dit op. En dan moet die nog uitkomen. En je luistert dit als die gisteren uitkomt.
19 april komt die uit. Maar dus dat zijn investeringen die je doet. En die betaal ik grotendeel. Omdat wel, weet je, je hebt een studio gebouwd. Snap je? Je hebt een dope analoge apparatuur gekocht. En je bent met toffe mensen aan het werk. En alles kost geld. Dus ja, ik werk... Met name enerzijds van mijn eigen leven, van mijn gezin. En daar iets achter te laten. Maar ook
om mijn muziek kunnen voeden. Heb je dus wel eigenlijk de perfecte baan daarvoor gevonden. Ja. Veel leuker bestaat niet als werk dan.
Ja.
En Marino. Kun je mij nog even iets meer vertellen over het ontstaan van Marino? Want het is...
Ja.
Je gaf net aan het einde van TentMPS. En toen voelde je van oké, het is eigenlijk een logische voortgang op waar jij met TentMPS al naartoe wilde. Maar je kon de overdrive nog even erop gooien.
Ja.
En toen?
Ik was eerst op zoek. Want ik wist dat ik iets wilde maken. Maar ik wist niet zo goed wat. En aangezien ik ook zo ook wel beïnvloed ben. En ook wel geraakt ben. En zoveel in die reggaeton bijvoorbeeld zit. En alles wat die Latin urban is. Denk ik dat ik eerst op zoek ben gegaan. Ik heb met meerdere producers gezeten. En het was in één keer een hele andere wereld voor mij. Want we waren allemaal boys met gewoon laptops. En we deden gewoon 1 sessie. En 3 uur later had ik een tune die klonk zoveel dikker dan we fucking ooit met TentMPS hebben gehad. En daar zaten we een week lang in de studio, vet veel geld betalen, met fantastische muzikanten, dope mensen mixen, met hem moet je werken, hem moet je masteren. En ik zit met die gasten 3 uur en het klinkt gewoon veel dikker. Wat is dit? Maar, dus ik was een soort van in shock van oké, dit kan ook. En je hebt met meerdere echt hele getalenteerde gasten gezeten, maar waarvan overigens... En wat ook wel voor mij best wel bevrijdend was, dat je, om een anekdote te vertellen, er zijn veel muzikanten die luisteren, je weet wel wat een CIS is. En die zei tegen mij, dat is in CIS. Maar denk ik dan, want dat stond er. Maar die zei, nee, dat is in C#. En ik dacht, oh ja, zo kan je het ook zeggen. En ik ben niet geschoold in muziek. Weet je, ik ben
geen paar gitaarlessen. Nou,
ja, maar ik wist wel wat een CIS is en hoe je dat schrijft. Maar ik dacht even, ja, weet je wat, je hebt gelijk, waarom niet? Ja. Snap je? En dat was voor mij best wel bevrijdend. Van oké, zo kan het ook. En toen met meerdere producers gezeten. Echt hele dope gasten. Die echt, ik heb die tunes nog liggen. Zijn haren, zijn gruwelijke tunes. Alleen, toen dacht ik van oké, kan ik hier achter staan? Geloof ik hierin? En toen dacht ik, nee, dit is niet wie ik ben. Dit is niet de muziek die ik wil maken.
Dat was feitelijk te gelikt.
Was reggaeton gewoon. Ja. En ik wil geen reggaeton maken, snap je? En het is ook automatisch. En grappig genoeg, met die beats en zo ging ik automatisch ook over chickies zingen. En over seks en shit. En ik dacht, nee man, het gaat automatisch, weet je wel.
Ja.
Ik weet niet zo goed, maar het is een beetje genre related of zo.
Nou ja, je was inmiddels ook wel door de feesten geschoold.
Ja, zeker. Ja, ja. Zeker. Je wordt beïnvloed.
Ja.
Maar toch was het iets van, kan ik hier achter staan? Zou ik dit op een podium willen doen? Werkt het ja of nee? En toen dacht ik, nee, dat wil ik niet. Maar het was goed, want ik wist wat ik niet wilde. Hè?
Ja.
En toen ben ik eigenlijk verder, toen ben ik gaan kijken, oké. Want ik dacht wel van, ik kan dit niet alleen doen. Want ik wilde wel, wat voor mij belangrijk was, ik wilde niet omlaag gaan qua niveau. Ik had met Tintempiërs best wel wat kunnen bereiken. En ik wilde niet minder. Voor minder wilde ik het niet doen.
Nee, je moest ook doorstarten, opnieuw beginnen, maar dan wel meteen instappen.
Ja, wel op niveau.
Instappen.
Weet je, en dat mensen denken van, hey, wauw, oké, wat is gast nu aan het doen? Ja. Weet je wel? En ik heb niet de illusie dat iedereen ons kende, maar binnen een bepaald circuit waren we best wel bekend.
En ik denk dat je ook nog wel gewoon dan, als je er zakelijk naar kijkt, dat het handig was om ook gewoon wel wat je had met Tintempiërs mee te kunnen nemen naar Marino.
Nou ja, zeker. Dat was wel de insteek, denk ik wel. Bewust en onbewust. En toen ben ik gaan checken, nou, welke muziek vind ik dope. Maar die wel, zeg maar, door Nederlanders geproduceerd is. En toen kwam ik uit bij Skip and Die. Dope act.
Ja.
Bestaan niet meer, maar echt wel dope muziek. En die deden in hun ding. Was vooral in het buitenland eigenlijk. Groter in het buitenland, denk ik.
Veel groter.
Dan in Nederland. Ja. En echt wel groot. En toen kwam ik uit bij Jori Collignon. En Jori Utrechter, die was verhuisd inmiddels naar Portugal. En toen hebben wij eigenlijk één keer gebeld. En toen was er zo'n nice vibe. En we stuurden wat nummers over en weer van wat we tof vonden. En toen dacht ik van ja, dit is nice man. Dit is wat het moet zijn. En hij heeft mij geïntroduceerd in de wereld van analoge muziek. Behalve de gitaren, basgitaar en drums. Maar dat je het echt over synthesizers gaat hebben. En dat je het echt over... gewoon die hele wereld, daar ben ik diep ingedoken. En dat vind ik een geweldige wereld. En dat, weet je,
hij is misschien een beetje crossover dan ook tussen die band, muzikanten die je had en dan die producers van de C-hashtag. Zeg maar.
Ja, dat zeker. Want ik ben dus daar naartoe gegaan. Ik zei tegen mijn vrouw van oké, weet je... fuck it, ik moet gewoon dit gaan proberen. Ik ga een ticket kopen en ik ga gewoon die kant op.
Ja.
Dus ik zat in één keer ergens in Palmela, ergens buiten Lissabon. En hij had een hele mooie studio, heeft hij nog steeds, naast zijn huis, een oude garage. En met een heleboel echte instrumenten. Maar ook, en met beatcomputers en zo, drumcomputers, allemaal vette shit. En toen, ik weet nog heel goed, ik vertrok vroeg die dag daarnaartoe, ik was kapot, ik was moe. En ik ging zo zitten. En we begonnen aan die sessie. Ik dacht van, nee man, dit is het niet, bro. Ik dacht, ik zit hier nog een week. Ik moet naar huis. Ik belde mijn vrouw. Ik zeg, nee, dit is het niet. Snap je? Dit is niet de guy voor mij. En ik zeg, joh, sorry, ik ga even pitten, man. Dus ik ging even boven uit een kamer voor me. Ik ging even liggen. En toen stond ik in de douche. Ik weet nog heel goed. Stond in de douche daarna. En ik dacht, en ik zei, wat? Ik kwam beneden zo, joh, hoor dit. En hij zegt, wat bedoel je dit? Op een MS-20. Nou, en toen werd die eerste dope voor mij een soort van footprint gezet van wat in ieder geval Maurino toen moest worden. En dat was gewoon vieze tunes, die analoog en digitaal met elkaar combineerden op een vieze manier. Snap je? En dat was hij de perfecte man van op dat moment. En toen hebben we.
En dat is niet iets wat zeg maar in de Latin heel veel is.
Nee, ja, je hebt namen zoals Bomba Stereo en je had natuurlijk Buraka Som Sistema en dat soort namen die een beetje in die tropical bass waren van ooit. Maar nee, Maar het was wel muziek waar ik heel erg blij van werd. En uiteindelijk is dat alles wat ik altijd heb gedaan. Iedere tune die we met Pandemius hebben gedaan, zijn tunes waar ik blij van werd. En die ik zelf zou willen horen als ik in het publiek stond. En dit was niet anders. Dit was gewoon iets waar ik denk van, oh man, dope. En dit is ook mijn liefde voor drum en bass. En het is ook mijn liefde voor techno. En het is ook mijn liefde voor hip-hop. En mijn liefde voor reggae. En mijn liefde voor Latin. En alles komt bij elkaar. En dat is een beetje wat eigenlijk Maurino geworden is. En met alle vrijheid die ik maar wil, om gewoon
te wisselen, te switchen, ja, te gaan. Ja. Want ja, het draagt jouw naam dus.
Ja, zeker. En ook de insteek met mijn bandleden die geweldig zijn. Weet je, Jelle Huiberts, Corné, Shanice, weet je, Charmaine, David. Dit zijn allemaal echt topklas A muzikanten. Het zijn geweldig. Die spelen ook in vette bands. En die verdienen kapot veel doekoes overal. En dat verdienen ze ook. En ze zijn verliefd geworden op dit project. Omdat het, denk ik, ja, ons heel erg blij maakt. En dat we heel erg geloven in wat het is en wat het kan worden.
Wat het kan worden, precies. Ja. Oké, en dat was hoofdstuk 1, Marino.
Ja.
Is het gelukt? Ben je ingestapt op waar je in wilde stappen? Ik hoorde je eigenlijk vrij snel praten over weer de buitenlandse interesse ook die er was. Eigenlijk vanaf seconde 1 wel.
Ja. Ja, dat was eigenlijk ook de ambitie. Gelijk ook Rob gebeld. Luister, dit ben ik aan het maken. Wat vind je ervan?
Grote dromen?
Grote dromen. Kom, we gaan naar Spanje. En daarna Latijns-Amerika. En gelijk Noël Blaton als manager. Via Jori overigens. Dat was ook de manager van Skip and Die. En die zegt, dat is een Argentijn. Met hem moet je gaan praten. Nou, dat klikte ook gelijk. En sindsdien zijn we eigenlijk in een soort van in die driehoek aan het werk geweest. Om dit zover te krijgen. En met Tendemis bijvoorbeeld was er een grote boeker, Son de Tres, in Spanje, wie ik denk iets van 12 mails, om te zeggen niet stoppen, 12 mails heb gestuurd. En ik kreeg nooit iets terug. En toen heeft Rob, die met ze samenwerkte, dus dat was een betere ingang, heeft toen Machina gestuurd. Zonder iets erbij te zeggen. En ik heb die mail teruggelezen, gekregen, die hij stuurde hem door, waar ze stond in koeienletters. In Spaans, dit is Manu Chao 2020. Wie is dit? Wij willen met hem werken. En toen waren we in Spanje.
Anoniem solliciteren was dat dus.
Ja, het moest gewoon. Het moest op een. En ik moet zeggen, kijk, we hebben met Tentempiés. Weet je, er waren jaren waar we 47 shows deden op een jaar. En dat we iedere braderie van Nederland hebben gezien. En daar super hard in hebben gewerkt. En ook van genoten hebben. Maar ja, voor mij. Dat doe ik met Vista Macumba, heb ik het heel druk. En het moet iets zijn wat de moeite waard is. En voor mij was het de moeite waard door te doen mooie shows hier, mooie festivals hier.
Maar je bent wel meer underground geworden dan dat je was.
Ja, ik denk het wel. Maar behoefte vooral van mij was. Kijk, wij zijn toen. Onze eerste show in Spanje was in Valencia. En het was voor mij een absolute openbaring. Om te zien dat je een publiek voor je hebt die ieder woord begrijpt die je zingt. En waar het binnen. Niet alleen begrijpt of verstaat, maar waar het binnenkomt. En dat is iets wat anders is. En dat is eigenlijk het gemis wat ik niemand in Nederland kwalijk neem.
Nee, want niemand. Het Spaans is toch? Vrij weinig gedekt, toch?
Ja, en dat neem ik niemand kwalijk. En daarom dat Engels en Nederlands hier het zo goed doen, want we allemaal zo goed Engels praten. Ja. Hè? Maar zelfs het Engels. Als jij. Hè? Ik zie vroeger dan mensen in supermarkten. I wanna have sex. On the beach. Oké, maar ik hoor niemand. Als mensen zeggen van ik wil seksen op het strand, dan zou het veel harder bij je binnenkomen.
Ja. Ja? Dan moet het al in een soort van carnavals vibe precies zitten voordat je het kan
en
doen.
Tegenwoordig. Ja. Maar oké. En dat is hoe het binnenkwam in Spanje. Dat je gewoon één zin zegt en die herhaal je in een refrein. En het refrein erop zingen ze luid bos mee. Iedereen luidkeels mee.
Is dat thuiskomen een beetje ook?
Ja. Wij keken elkaar aan als band van wat is dit? Weet je wel? Waar ze echt onze naam scandeerden. Weet je? En dan denk ik, oké, hier moeten we zijn. En hier word ik blij van. Dus dan ga ik liever gewoon produceren en werken aan toffe muziek. En een dope studio bouwen en goede connecties maken. Waarbij je uiteindelijk nog een tweede plaat produceert die er nu dus aankomt. Die gisteren uit is gekomen, 19 april. En Tremundos Maurino. En dat je dus werkt naar te gaan spelen in Spanje. En dat je daarna dat als tussenstap hebt. En daarna, en Spanje is heel groot. Met heel veel muziek. En daarna de stappen kunt maken naar Latijns-Amerika.
Waar je al geweest bent, overigens, ja. Natuurlijk.
Ja.
En is het, omdat het is de Manu Chao 2020, inmiddels de Manu Chao 2024 dan, denk je dat er ook gewoon, dat het in de popwereld of in de alternatievere wereld, denk je dat het ook in die Latijnse landen heel groot kan worden? Of, nou, is het gewoon dan, ja, dan kun je sowieso gaan spelen. En...
Ja, kijk, ik denk dat we sowieso minstens zo'n carrière als Tentempius, maar dan in het buitenland hiermee kunnen doen.
Ja.
Minstens. En ja, ik denk dat wel met de jaren dat je misschien wat realistischer wordt, maar dat betekent niet dat ik dromen niet opgeef, dat ik dromen opgeef. En dat ik niet de groot durf te dromen. Dus, maar ik denk ook dat je daar een goede portie geluk mee moet hebben. Maar in ieder geval is alvast gecoverd dat je een taal spreekt.
Ja.
En dat is wat ons hier veel heeft tegengehouden, denk ik.
Ja. Ik moet zeggen, mijn kinderen krijgen op de middelbare school tegenwoordig wel gewoon Spaans.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het wel iets verbetert.
Ja.
Het Frans wordt een beetje ingewisseld voor het Spaans.
Mm-hmm.
Is er ook nog een groei van Spaanstalig in Nederland of niet?
Ik denk dat er heel veel meer expats zijn in de afgelopen jaren. Wij zien post-corona, zeker in het publiek van Macumba, dat er veel meer expats komen uit Latijns-Amerika en Spanje. Ja.
Dus die, in principe groeit die populatie?
Zeker.
En dat geldt voor heel Europa, of niet?
Dat zou ik niet durven zeggen.
Je moet bijna een soort van, in die muziek moet je bijna een soort van kenner zijn. Ik weet dat bijvoorbeeld bij EBB Bookings, dat ze ook over Turkse muziek precies weten welke show waar, in welke stad. Want daar woont die groep, die uit die oorspronkelijke regio.
Wat je wel gewoon weet, kijk, als je ziet dat de Verenigde Staten eigenlijk klassiek gezien een soort van epicentrum zijn van popmuziek, dan zie je dat daar de bevolking, ik weet niet precies wanneer het gebeurt, maar ik geloof dat over enkele jaren er meer Latino's zijn dan zeg maar de witte Amerikanen. Zeg maar, weet je wel. Ja. En dus die nemen hun muziek mee. En dat is salsa, bachata, cumbia en reggaeton.
Ja.
Weet je wel. En dus is het muziek, ik denk dat het slim is dat kinderen Spaans leren. En het is ook muziek die eraan komt aan alle kanten.
Ja.
Weet je?
En die er vanaf een andere kant al ook een beetje zit natuurlijk. Want er werd wel eens gezegd dat de Nederlandse dance zo goed is. Omdat er zoveel Surinaamse invloed in die dancebeat zat ten opzichte van de wat killere klanken uit de andere landen.
Ja, Caribisch ook, ja, zeker.
Dat het wat meer tropical al vanaf de oorsprong is.
Mm-hmm.
Dat heb ik altijd wel heel mooi gevonden, want dat heb ik namelijk zelf nooit gehoord.
Ja, nee, maar dit is zo.
Ja,
ja.
Ja. Hey, we gaan luisteren naar een liedje van
dan.
Jouw nieuwe plaat. Nu nog niet uitgekomen terwijl we dit opnemen, maar mensen die dit luisteren kunnen het... Kunnen het gaan streamen?
Ja, man.
Moeten het gaan streamen? Want, kun je iets vertellen over het liedje?
Dit is het eerste nummer van de plaat. En het is ook gelijk de focus track van deze plaat. Er zijn al wat singles uit. Dit heet Entre Mundos. En wat het toffe ervan is, is eigenlijk dat het wel een beetje beschrijft wat de essentie is van mijn bestaan. Toch hier het opgroeien in Nederland. Zijnde van Chileense ouders. Nooit... in Nederland geen Nederlander en in Chili geen Chileen. En altijd levende tussen die twee werelden. Ook altijd met de verwachting dat we terug zouden gaan. Is nooit gebeurd. En ik heb eigenlijk door middel van mijn muziek, denk ik, een wereld voor mezelf kunnen creëren. En dat is dat tussen twee werelden. En dat heet, zo heet het nummer en daar gaat het nummer ook over.
We gaan luisteren naar Marino met Entre Mundos.
Yo a ti te sigo, yo me gusto más cuando estoy contigo. Voy viajando, del norte al sur trabajando. Donde tú te vas, yo a ti te sigo. Yo me gusto más cuando estoy contigo. Voy cantando, armando camino y ando. Cada uno con su mochila, cada uno lleva su peso. Cada uno sufre lo suyo, cada uno sigue preso. Yo no soy de aquí.
soy de aquí, yo no soy de allá. Pase lo que pase entre mundos. Yo no soy de aquí, yo no soy de allá. Pase lo que pase entre mundos.
Nou, ik vond dit smaken naar meer.
Dankjewel.
Entre Mundos van Marino. Wat ga je doen met deze nieuwe plaat? Waar gaat het je brengen? Kunnen mensen nog ergens kaarten verkopen?
Zeker, zeker, zeker. Nou, op 17 mei presenteren we me in de Melkweg, in de oude zaal van de Melkweg. Dus dat is dope. Haal je kaartjes vooral. Er zijn nog wel wat over. En daarvoor doen we eigenlijk ook een release party in Madrid. Dat is op 8 mei. Dus als je in Madrid bent, kom daar langs. En wat heel dope is, denk ik, is dat deze plaat is geproduceerd. Jori was een beetje klaar, dat project. En toen hebben we ook gezegd, ik ga weer door, zeg maar. En hij zei ook, ja, je moet weer door. Wat nu? En toen heb ik Michael Lampe gevonden, a.k.a. Fellow. En Michael Lampe is bekend van Data Panic op Caribische eilanden. Maar ook met name ben ik gevallen op zijn werk die hij bijvoorbeeld met Major Lazer heeft gedaan. Dus hij heeft met die gasten gewerkt. En met Branco en weet ik veel wat niet. En toen zijn we eigenlijk gaan zitten. En toen is er eigenlijk deze plaat uitgerold. Maar we zijn nu al bezig met de plaat hierna. En dus waar brengt het me? Het is naar nieuwe dromen, nieuwe wegen. En nu meer dan ooit voelt de connectie ook met Spanje heel duidelijk. Omdat er komt een plaat aan met een heleboel samenwerking met allerlei Spaanse en Latijns-Amerikaanse artiesten. Ja. Ja, ik ben heel blij met de weg die we aan het nemen zijn.
En nog even over dat terugkomen op die twee werelden. Hè?
Ja.
Muziek is heel vaak een soort van culturele barrièrebreker geweest in het verleden. Hè? Mm-hmm. In de meest racistische staten mm-hmm. waren muzikanten, speelden toch door elkaar heen en mm-hmm. hadden daar eigenlijk maling aan. Je hebt met TTPS altijd ook een soort van een totaal allegaartje aan culturen op het podium gehad. Je hebt nooit alleen Spaanstalige jongens of landgenoten gezocht. Hoe is dat? Want ik voel nu wel een beetje aan je dat die roots van die taal heel belangrijk voor je zijn.
Ja.
Maar hoe zie jij dat stukje dan van? Want je zegt, ik heb mijn eigen wereldje gecreëerd. Ik zit tussen die twee werelden in. Ik herken dat, ik ben in Limburg en Amsterdam. Is net iets minder erg misschien. Maar daar ben ik de Hollander, hier ben ik de Limburger.
Ja.
Maar dat zal bij jou natuurlijk nog wel heftiger zijn.
Ja, ik denk het wel.
Heb je ooit meegemaakt dat Nederland tegen Chili speelde? Dat was een moeilijke dag.
Dat was lastig, ja. Toen won Nederland net, hè?
Ja.
Ja. Kijk. Ik denk, kijk, ik heb de fantastische band om me heen. En dat zijn,
Ook van alle kanten.
Ook van alle kanten. Geen Spaanstalige, per se. Maar ja, ik ben ook Amsterdammer. En dat is juist de realiteit van mij eigenlijk. Is dat ik gewoon precies tussen die twee werelden ben. En dus ook geleerd heb om die twee werelden machtig te zijn, zeg maar. Dus ik ben evenveel Chileen als dat ik Amsterdammer ben. En zo ben ik daar kunnen komen door die wereld ertussen. En ik heb daar rust in gevonden. Ik heb geen drang om te hoeven zeggen, ik ben dit, ik ben dat. Nee, ik ben Maurino. En ik heb het geluk om heel erg gezegend te zijn met mijn leven, met mijn gezin. Ik heb twee fantastische dochters, een fantastische vrouw. En dat ik een hele, hele toffe band heb met geweldige muziek. En daar heb ik rust in. Maar... de dromen die blijven nog steeds en de ambities nog steeds. Ik moet met Maurino Paradiso uitverkopen, de grote zaal. Ik moet met Maurino de AFAS ooit uitverkopen. Snap je? En ik moet met Maurino een grote naam of een bekende naam in Spanje worden. Ja. En ik moet met Maurino in Chili op een goed festival staan waar mijn moeder mij kan komen bekijken. Hè? Dus dat zijn allemaal een soort van dromen die erop opnieuw moeten worden.
Dit vind ik eigenlijk meer doelen.
Ja, maar goed.
De droom geeft aan van dat het eigenlijk iets onwerkelijks is. Maar dit zijn haalbare.
Ja, maar je wel voor met een droom.
Moet knokken.
Ja.
Want als ik naar jouw carrière kijk, je geeft het al een paar keer aan van... je kunt aardig doorgaan, je kunt aardig grinden, rammen,
ja.
Deuren doorbeuken, zoals je het zelf zei. En dat heeft je in die zin ook zeker niet altijd meegezeten. Het is af en toe best wel even wachten geweest voordat je beurt kwam.
Mm-hmm.
Maar ook alweer alles wat je kan verzinnen gedaan. Als jij nu kijkt naar jonge muzikanten, die kom je ongetwijfeld ook veel tegen door, mm-hmm. door de festivals, door, mm-hmm. door het andere werk. Wat wil je ze meegeven? Is het voor hen makkelijker? Is het voor hen moeilijker?
Ja, ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat in bepaalde zin... voor sommige muzikanten is het makkelijker en voor anderen is het moeilijker. En ik zal het even toelichten. Als jij heel erg bedreven bent in alles wat het jezelf verkopen... met de zaken die niet met muziek te maken hebben. Ja,
het ondernemerschap, zeg maar.
Het ondernemerschap, maar dan ook nog in een bepaald hoek. Want ondernemer ben ik altijd geweest. Zonder dat ik het wist, trouwens. Net als ik een muzikant of een artiest
ben. Alles begin, dan bouw je niet zo'n dansavond.
Nee, maar dat wist ik niet. Nee. Iemand zei dat pas een paar jaar geleden. Denk ik van, oh ja, inderdaad, ik hou van ondernemen. Wist ik veel. Ik ben ook hartstikke links. Dus voor mij was het altijd een beetje scheldwoord. Maar ik heb ook ontdekt dat je beide kunt zijn. Maar als je dus inderdaad iemand, een artiest bent die ook goed muziek kan maken en ondernemend kan zijn in een bepaalde hoek, hè? En dan heb ik het over social media, dan heb ik het over een bepaalde manier van jezelf verkopen en aan de man brengen, laat me het zo zeggen. En dat is ook geen vies woord, dat is ook niet slecht. Nee. Dat is juist goed. Dan kan het denk ik makkelijker zijn dan het was toen ik begon. Maar als jij even goed muziek maakt, maar juist en ondernemend bent op een andere manier, maar juist niet het hoekje hebt of juist daar aversie tegen hebt, wat ook mag, dan is het denk ik moeilijker.
Ja.
Omdat je links en rechts wordt ingehaald door diegene die dat dan doen. En dat betekent niet dat jouw muziek slechter of beter is, maar het betekent gewoon dat een andere manier van aan de man brengen, dat anderen daar dan beter in zijn.
Want hoe ga jij daar nu mee om?
Nou, ik probeer daarin te balanceren en ik doe mee in bepaalde zin, niet helemaal. Ik doe het mee tot zover ik het leuk vind. Als het me tegenstaat, dan heb ik er ook geen zin in.
Het moet bij je persoonlijkheid blijven passen.
Het moet echt zijn, denk ik, weet je wel. Maar het maakt het soms wel moeilijk. En er is ook tegen mij gezegd, moet je niet wat op TikTok gaan doen? En weet je, en dat soort shit. En ik, again, weet je, ik wil gewoon doen wat ik wil doen. En ik vind het echt niet erg om het aan de man te brengen. Maar ja, ik...
Doe je concessies? In het creëren ook?
In muziek niet.
Nee. Niks?
Nee. Nee, daar ben ik heel blij om. Maar
ik neem aan wel in de 3 minuut 20 vorm af en toe of zo.
Ja, dat zeker. Dat omdat ik het zelf ook lekker vind. Ik hou van popmuziek. Ja, okay. En ik hou van refreinen. Ja. Ik wil me ergens aan vasthouden. Maar wat ik wel bijvoorbeeld... Het is regelmatig dat wel ook bij ons de vraag komt van... Moeten we niet een makkelijkere weg... Jongens... Moeten we niet een keertje makkelijkere weg nemen? In die zin. En er zijn best wel formules voor. Muzikaal gezien. Ik zeg niet dat je dan garandeerd iets doet.
Nee, maar ik neem aan dat je met Fiesta Macumba ook aardig die formules onder de knie hebt.
Precies. Dus je weet wel hoe het moet klinken.
Ja.
Dat is niet zo moeilijk. Je kan het letterlijk kopiëren. En we hebben heus wel zelfs onlangs nog... voor de plaat die er nu aankomt, na deze plaat waar we nu mee bezig zijn, ga je weer op zoek, wat moet dat dan worden? En ook daarin hebben 4-5 nummers gebouwd, van ik denk niet die absolute commerciële inkoppers, maar wel dat ik denk van oké, zou dit dan zo kunnen werken? En ik opnieuw merk ik van...
Opnieuw merk ik?
En opnieuw merk ik, hier word ik niet gelukkig van. En opnieuw, en ook, en Michael die begrijpt het heel goed en die geeft me daar alle vrijheid in. En opnieuw zeggen van nee, we gaan onze weg volgen. En dan is dat maar tussen aanhalingstekens niet de makkelijkere. En again, ik weet niet of het met die andere manier gelukt was. Maar ik was in ieder geval, wat ik wel zeker weet, is dat ik er niet gelukkig van was geworden. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Muziek maak ik uit behoefte. Daarom doe ik het en daarom denk ik dat ik het zal doen tot de dag dat ik sterf. Ik hoop dat ik op het podium ooit sterf op mijn 112e. Maar dan wel muziekmakend uit een behoefte. Omdat ik, als ik het niet doe, dan word ik heel ongelukkig. En ook onaangenaam naar mijn omgeving.
Dus jou, wij moeten ook kaarten kopen voor jouw omgeving.
Ja, alsjeblieft. Ja, ja, ja. Alsjeblieft. en daarom maak ik muziek. Maar ik wil ook muziek maken omdat ik er gelukkig van word. En ik word gelukkig blijkbaar van muziek waar ik gewoon lekker op ga, weet je wel.
Ja, 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 en dat kan gewoon mee veranderen met zoals de maatschappij verandert en zoals je smaak verandert.
Alles kan veranderen, weet je wel. Maar ik vind niet dat ik daarin concessies doe. Ik doe geen concessies over muziek die ik tof vind.
Hoe anders voelt het om het onder je eigen naam te doen?
Ja, best wel persoonlijk en ook is wel spannend. Maar het voelt ook heel bevrijdend.
Maar hier kun je niet meer mee stoppen, zeg maar.
Nee, maar dat vind ik ook wel lekker. Ja. En het voelt ook zoiets van, nou, dit is het of zo.
En is zo'n doorstart, hè? We zien dat vaak.
Maar kijk, maar Mourinho kan ook in een band, kan ook in een andere vorm. Dat is wel lekker. Mourinho kan in een formatie gaan zitten. Mourinho kan dit en dat gaan doen. Maar
ja,
dit
kan
is...
ook met een klassiek orkest gaan spelen.
Ja, dat is hard, ja, tuurlijk. Ja. Weet je?
Maar je kunt niet meer stoppen en weer opnieuw beginnen.
Nee, dat is wat
je
het
toch
is.
Wel ook ziet, dat het af en toe flinke voordelen kan hebben.
Ja.
Want je kunt weer opnieuw... Ja. In talentenprogramma's of spots krijgen. Ja, je komt weer wat makkelijker weer op dezelfde festivals waar je met je vorige act af en toe misschien wel 4-5 jaar moet wachten voordat je weer een keer in aanmerking komt.
Ja.
Ja. Dat kan niet meer.
Nee, maar het voelt wel wat ik zeg. Het was voor mij belangrijk om het zo te doen, omdat ik juist op het einde van Tentempiërs niet meer die vrijheid voelde om te doen wat ik wilde doen.
Ja.
En dat was logisch. En dat was omdat ik allemaal bandleden had die heel erg betrokken waren. En een eigen visie hadden. En met de beste bedoelingen.
Nou ja, een band zo lang bij elkaar houden is ongelooflijk knap al.
Ja.
Dan moet je ook wel skills hebben. En dan zullen er meerdere skills gehad moeten hebben om dat ook voor elkaar te krijgen.
Ja, dat natuurlijk. Denk ik. En dat hebben we samen gedaan. Maar ik persoonlijk werd daar dus minder gelukkig van. En ik dacht, oké, als ik dit opnieuw doe. Want het doet ook pijn. Als je stopt met zo'n project.
Zeker. Huwelijk stopt een beetje.
Ja, zeker. Ja. Dus je gaat je wonden likken ook. Ja. En de dromen in die hoek stoppen dan.
Ja.
En dan, want je hebt ook wat opgebouwd. Nou, opnieuw, dit en lalala. En dan denk ik, oké, ik ga het nu anders doen. Ik ga het nu op mijn manier doen. En ik, geen concessies.
Ja.
Hè?
Dat blijft.
Dat blijft.
Als je nou terugkijkt op hoe het tot nu toe gegaan is. Zijn er dingen waarvan je zegt van, poh, die had ik eigenlijk wel echt anders moeten doen?
Bedoel je met Mourinho?
Nee, gewoon überhaupt. Iets waar...
No regrets, man.
Nee, helemaal
no regrets.
Niet.
Nee. Ik denk dat je zo niet je leven moet leven. Want zelfs al was het fucked up, dan is het iets waar ik wat van geleerd heb. Weet je wel? Dus ik, no regrets. Kijk, hier, we zijn 2 weken voor de eerste lockdown met onze eerste single van Mourinho naar buiten gegaan.
Ja, dat is pech.
Dat is pech. Tegelijkertijd... hebben we tijdens die lockdown gruwelijk een band kunnen vormen. En was die formatie toen anders dan wat die nu is. Maar qua opstelling en qua instrumentalisatie was die anders. Dus het was voor mij een leerzaam proces. Weet je wel. En nogmaals, alles...
Nee, maar dan pak je eigenlijk, probeer je er gewoon in alle omstandigheden... ga je er het beste van brakken.
Ik heb dat heel goed van mijn moeder geleerd. Mijn moeder is de grootste vechter die ik ken. Die heeft me alleen grootgebracht en... terwijl ze nog steeds 5 dagen in de week werkte van 9 tot 5. En tot de dag van vandaag is wat is ze? 76 en nog steeds niet wil stoppen met werken. En die deuren intrappen, dat is echt dankzij haar.
Ja, dus dat is de mentaliteit.
Ja.
Dat is normaal mijn slotvraag. Van, heb je nog zo'n tegeltje, zo'n mantra, zo'n levenswijsheid? Maar hij komt eigenlijk best wel overeen met wat heel veel mensen me hier vertellen.
Ja.
Of het nou managers of artiesten zijn... Ja. Iedereen zegt eigenlijk van, ja, het is toch gewoon doorgaan. En het is gewoon geen plan B. Dat is eigenlijk gewoon het verhaal. En waarschijnlijk, je moet af en toe een beetje geluk hebben. Maar dat geluk dwing je ook af als je maar blijft gaan. En eigenlijk een terugkerend thema. Zeker van toepassing op jou. Ik ga je nu vragen naar het slotliedje. en jij zei, dat ga ik bepalen naar aanleiding van het gesprek wat dat gaat worden. Wat gaat het worden?
Luister, die plaat zijn 14 tunes. En ze zijn alle 14 even hard. Maar er is eentje die is heel belangrijk voor mij. Ik ga die ook gewoon doen. En dat is zeker niet als je het hebt over commerciële tunes of iets wat... Weet ik, kan me niks schelen eigenlijk. We gaan deze gewoon doen. Hij heet Paquet. En het bijzondere van dit nummer is... Ik heb het net even over mijn moeder gehad. Ik heb het over mijn dochters gehad. Mijn moeder en mijn dochter komen voor in dit nummer. En precies dat. En misschien waar deze hele podcast over gaat. Nou, dat is wel goed, man. Hij zegt, het nummer zegt... als het niet met je hele hart is, doe het dan niet. En dat is wat we net zeggen. Als het niet met je alles, je hebben houden, alles, geen plan B, gaan is, dan kan je het beter niet doen.
Ik ga je ongelooflijk bedanken en de luisteraar ook voor het luisteren. We gaan er zo naar luisteren. Nog even een kleine afkondiging. De muziek, ook de nieuwe nummers van Mourinho, kun je terugvinden in onze Brood en Spelen Spotify playlist. Maar ga vooral ook die plaat streamen. Ik zet een linkje in de show notes naar de verschillende streaming services. Komt die op andere manieren nog uit, Marino?
Zeker, want we hebben een hele mooie plaat. En ik heb jou net al een gegeven trouwens.
Ja, die ligt al bij de plaatspeler.
Ja, dus het is gewoon vinyl. Hij is ook in de winkels te halen, concerto, et cetera. En ook dus heel belangrijk op 17 mei in de Melkweg ook daar te halen. En ja, het is artwork door een Argentijnse artiest. Die heet Santiago Possi. Gruwelijk, echt heel mooi. En alles erin. Ik ben hartstikke verliefd op dat vinyl. Dus ik ben er echt eigenlijk apentrots op.
Oké, nou dus de plaat kopen, luisteren, streamen, kaartjes voor de concerten kopen. maar ook zeker, mocht je dit een leuke podcast hebben gevonden, streepjes en positieve recensies achterlaten. Volgende week is er weer een Vrienden voor de Grap uitzending met Amber. En de week daarna zit Jasper weer in een backstage aflevering met Mireille Versteeg, de oud-manager van Guus Meeuwis.
Nice.
En nog heeft nog veel meer gedaan. En volgende maand hebben we overigens een special met Julia Sabaté over een andere Spaanstalige artiest die behoorlijk flink aan de weg aan het timmeren is.
Zeker weten.
Dus misschien toch weer een kleine movement van live artiesten op zijn Spaans. Ik dank jullie voor het luisteren. Tot de volgende. Tot Brood en Spelen.
Semana, cada semana 50 horas, trabajando siempre, ella nunca para, todo pa' su hijo, nadie lo separa. Mi mamá me enseñó cómo marchar sin miedo, mi mamá me demostró cómo vivir combatiendo.
A todo pulmón, si no es con todo, pa' qué, a todo pulmón, si no es con todo, pa' qué, pa' qué. A todo pulmón, si no es con todo, pa' qué, pa' qué. A todo pulmón, si no es con todo, pa' qué, pa' qué.
Mira pa'lante, hijo, no te preocupes, hijo, sigue luchando, hijo, resultará mi hijo. Mira pa'lante, hijo, no te preocupes, hijo, sigue luchando, hijo, resultará mi hijo.
Mira pa'lante, hijo, no te preocupes, hijo, sigue luchando, hijo, resultará mi hijo. Mira pa'lante, hijo, no te preocupes, hijo, sigue luchando, hijo, resultará mi hijo.
Ahora que soy padre entiendo a mi madre, mis hijas son todo y todo voy a darle. Somos familia, seremos familia.